Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn momenteel bezig met het Johannesevangelie. Hoofdstuk 15 is onderdeel van een van de laatste toespraken van de Heer Jezus, vlak voor zijn lijden en sterven. Hij bereidt zijn mensen voor op wat hem te wachten staat wanneer ze straks de wereld in zullen gaan met het evangelie. Hij wijst ook indringend op het belang om vast te houden aan hem, ook als hij zelf weer in de hemel terug zal zijn. Die verbondenheid tussen de Heere en de zijnen op aarde blijft. Daar komt nog bij dat de Trooster, de Heilige Geest, zijn intrek zal nemen in elke gelovige en hulp zal geven. De vorige keer hebben we ook het gedeelte over de ware wijnstok verder uitgelegd. Opvallend is dat in die gedeelte de Heer Jezus 3 dingen van zichzelf belooft aan zijn volgelingen. In hoofdstuk 14 lazen we al: "Mijn vrede geef ik u." In hoofdstuk 15 roept hij op om in zijn liefde te blijven en belooft hij opdat mijn blijdschap in u is. Vrede, liefde en blijdschap van Christus. Daar mogen we uit leven, dat mogen we uitdelen om ons heen. Vanuit die intense verbondenheid met hem mogen en moeten we de wereld ingaan. Jezus zegt tegen de discipelen dat hij hen heeft uitgekozen om erop uit te gaan. Het is niet andersom. Hij koos ervoor om ons als vrienden te hebben. En daar had hij alles voor over. In het vervolg van het hoofdstuk richt de Heer Jezus de blik naar de wereld. Hij spiegelt het niet mooier voor dan het zal zijn. Wie Jezus wil volgen, zal daardoor niet populair worden in de wereld. Onbegrip, spot, vervolging. Dat zal het deel zijn van kinderen van God. Maar, zoals Jezus zelf verderop zegt, houd goede moed. God heeft de wereld overwonnen. We gaan beginnen met Johannes 16.
Met de woorden "ik heb dit verteld" grijpt de Heer Jezus terug op de woorden die hij in Johannes 15 tegen zijn leerlingen heeft gezegd. Vervolgingen kunnen hem verleiden tot ergernis, twijfel en ongeloof. Dat wil de Heer hem besparen. Johannes 16, vers 1 tot en met 3. Ik heb dit verteld, omdat ik wil voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Want de Joden zullen jullie niet alleen uit de synagoge gooien, maar zelfs doden. En dan denken ze ook nog God daarmee een grote dienst te bewijzen. Zij zullen dat doen, omdat zij de Vader en mij niet kennen. De vervolging betekent concreet dat zijn leerlingen uit de synagoge worden gestoten. De heiland geeft aan dat die Joden dat zullen doen. Uit het verband blijkt duidelijk dat daarmee de Joodse leiders worden bedoeld. Uit de Joodse literatuur van 90 na Christus weten we dat het rabbinaat deze harde maatregel nam tegenover iedere Joodse man of vrouw die Jezus als Messias beleed. Toch zou het daar niet bij blijven. Er zal een tijd komen, waarschuwde Jezus, dat de mensen hen ook willen doden. De mensen die dergelijke dingen begaan, doen dat met een godsdienstig motief. Ze zijn, overigens ten onrechte, van mening er God een dienst mee te bewijzen. Een blinde ijver voor God zal hen daartoe drijven. Het Bijbelboek Handelingen geeft er verschillende voorbeelden van in het optreden van Saulus voordat hij de Heer Jezus ontmoette. Ook allerlei passages uit Joodse geschriften bevestigen deze woorden van Jezus. Zij zullen dat doen, omdat zij de Vader en mij niet kennen. Deze woorden vormen een soort tussenzin. Daarmee herhaalt de heiland wat hij al in Johannes 15 vers 21 aan zijn leerlingen had verteld. Hij wilde zijn leerlingen nog eens duidelijk maken waarom hun bepaalde nare ervaringen te wachten stonden. Hiervoor had hij hen erop gewezen dat godsdienstfanaten hen zouden proberen te doden. Waarom zij dat willen doen, ligt Jezus nu toe. Er is maar één verklaring voor. Mensen die zulke dingen willen doen, kennen de Vader en mij niet. Het ontbreekt hen aan echte kennis van God de Vader, aan een levende band met Hem. Ondanks dat zij in Johannes 8 vers 41 riepen, niemand anders dan God is onze Vader. Maar de Joodse leiders kenden God niet zoals Hij werkelijk was. Zij wezen Hem af. Dat zij de Vader niet hadden leren kennen en Hem ook niet erkenden, bleek al daaruit dat zij Jezus niet kenden en niet aanvaarden. Daarmee wijst de Heiland tegenover zijn leerlingen het godsdienstige motief aan, op grond waarvan zijn vijanden, zijn volgelingen naar het leven staan. Luisteraar, deze woorden zetten ons vandaag stil bij het feit dat de weg van een christen niet altijd over rozen gaat. Er is strijd, moeite en verdriet. Het leven van elke dag is met Christus een prachtig leven, zonder meer, maar het draagt hier op aarde nog de gebrokenheid van de zonde. Wij moeten als christenen elkaar en anderen het leven als christen niet voorstellen als een leven zonder moeilijkheden en tegenslagen. Dat heeft de Heer Jezus ook niet gedaan. Zeker, in Johannes 14 heeft de Heer Jezus verteld dat Hij een plaats voor al de zijnen is gaan voorbereiden. Daar zal Hij al zijn volgelingen ontvangen. Maar de Heer maakt ook duidelijk dat zijn volgelingen op aarde vreemdelingen zijn en alles in de steek moeten laten. Hij zei ook dat de vossen holen hebben en de vogels nesten, maar dat de mensenzoon geen plaats heeft om het hoofd neer te leggen. Dat is ook de weg van zijn volgelingen. De Heer Jezus zei dat als we Hem willen volgen, wij ons kruis dagelijks op ons moeten nemen. Een kruis heeft meestal met moeilijke dingen te maken, met lijden, pijn en verdriet. Maar als wij hier op aarde delen in zijn lijden, zullen we straks in de hemel delen in zijn heerlijkheid. Zij zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. De wereld zal hen haten. Nee, de Heer Jezus heeft nooit tegen zijn leerlingen gezegd dat het altijd gemakkelijk zal zijn op deze aarde. Hij heeft geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. De christelijke kerk of gemeente hoeft en mag zich niet aanpassen aan de wereld. Als we het woord van de Heer in de kracht van de Heilige Geest verkondigen, dan zal het de harten van mensen raken en levens veranderen. Wij kunnen mensen niet bekeren, en een kerk kan dat ook niet. Maar de Heer heeft beloofd dat zijn woord nooit leeg tot hem terugkeert. Wij hoeven geloven, kerk en godsdienst niet populair en aantrekkelijk te maken voor de wereld. Het aantrekkelijke is verborgen in Christus. Een persoonlijke ontmoeting met Hem is genoeg om Hem nooit meer te willen missen. Ja, er zijn ook teleurgestelde christenen. Teleurgesteld in God, in de kerk en in kerkmensen. Door allerlei oorzaken zijn ze weggeraakt van dat wat ze van thuis hebben meegekregen. Hoe is dat bij u, luisteraar? Zo'n vraag kan een mens aan het denken zetten. Mogelijk brengt het tot een moment van bezinning. Een christelijk lied zingt, ga niet alleen door het leven, die last is veel te zwaar. Dit ene regeltje wijst erop dat een mens niet zonder God door het leven moet gaan. Misschien is het wel een goed idee om aanstaande zondag weer eens een kerk op te zoeken. Nee, daar moet u niet van schrikken. Ik kan mij sommige reacties wel voorstellen. Mogelijk wilt u het wel, maar u denkt, ze zien me aankomen. Ze zullen zeggen, gunst, daar heb je hem of haar ook weer. Dat is een tijd geleden. Natuurlijk kan het gebeuren dat iemand dat denkt. Toch gaat het in eerste instantie niet om de mensen in de kerk. Ook niet wat zij ervan denken of zeggen. Het gaat in de kerk om de ontmoeting met de Heere God. Wat denkt u dat God zal zeggen als Hij u na lange tijd zondag in de kerk ziet zitten? Ik denk dat het eenzelfde verhaal wordt als in Lucas 15 vers 11 tot en met 32. Het is de geschiedenis van de vader die op zijn zoon wacht. Hij zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. Zo is de Heere God. Ik weet zeker dat hij ook op u wacht. Alleen, wanneer gaat u zeggen, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan? We gaan weer terug naar de leerlingen van de Heer Jezus. Jezus zei tot hen, ik heb dit verteld, omdat ik wil voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jezus waarschuwt zijn leerlingen om hen sterker te maken, omdat hij weet wat er gaat komen. De Heer laat hen zien hoeveel hij van hen houdt. Hij weet nu al dat er momenten zullen komen dat zij zullen worden aangevallen. Jezus wist dat Petrus hem die nacht zou verloochenen. De heiland vertelt zijn leerlingen wat er gaat gebeuren en laat hen weten dat hij hen door alles heen zal ondersteunen. Hij moedigt hen aan om hun vertrouwen op God te stellen. De Joden zullen jullie uit de synagoge gooien. Dat betekent uit de gemeenschap verstoten. In die dagen was dat voor een godsdienstige Joodse man of vrouw het ergste dat hen kon overkomen. Het zal ook de leerlingen van Jezus overkomen. De Joodse leiders zullen hen uit de Joodse gemeenschap stoten. Luisteraar, als een mens bij de Heer Jezus wil horen, gaat dat het een en ander kosten. Soms raak je vrienden kwijt. Soms sta je alleen, als een roepende in de woestijn. Soms kom je niet meer in aanmerking voor een bepaalde positie of baan. Het hoeft niet, maar het kan wel. Aan de andere kant komen er ook een heleboel dingen voor terug. De gemeente van Christus is je familie geworden. De Heere geeft je een taak in zijn gemeente en schepping. Je mag zijn nabijheid en zorg zien en ervaren en nog veel meer dingen. Het verrassende is dat de oorzaak waarom de wereld Jezus haat, zij kennen de Vader en ook Jezus niet, dat nu juist de reden is waarom voor een gelovige alles anders is. Hij of zij kent de Heer Jezus en door hem ook de Vader. Johannes 16, vers 4. Ik zeg dit hierom, als een en ander gebeurt, zullen jullie je mijn woorden herinneren. Tot nu toe heb ik hier niets over gezegd, omdat ik nog bij jullie was. De Heer Jezus komt in vers 4 nog een keer terug op vers 1. De Heere werkt het verder uit door aan te geven waarom hij deze dingen tegen hen heeft gezegd. Dat de Heere hen waarschuwt voor vervolging en martelaarschap is om hen daarop voorbereid te laten zijn. Als een en ander gebeurt, zullen zij zich zijn woorden herinneren. Natuurlijk had Jezus deze dingen ook direct aan het begin van zijn optreden tegen zijn leerlingen kunnen zeggen. Hij voorzag ze al meteen. Johannes 6, vers 64. Dat de Heere dit niet heeft gedaan, komt omdat hij nog bij hem was. Alle haat van de Joodse leiders richt zich tegen hem, maar nu gaat hij bij hen weg. Nu zou de haat zich tegen hen keren, daardoor zouden ze hun geloof kunnen verliezen. Ook hier bereidt de heiland zijn volgelingen voor op dat wat komen gaat. Dat doet hij vandaag nog steeds. Uit eigen ervaringen en door wat ik bij anderen heb mogen zien, weet ik dat de Heer Jezus zijn volgelingen voorbereidt op dat wat voor hen ligt. Johannes 16, vers 5. Maar nu ga ik terug naar hem die mij gestuurd heeft, en niemand vraagt waar ik naartoe ga. Deze woorden hebben betrekking op het komen van de Heilige Geest als parakleet en op het werk van de Heilige Geest in de wereld. Na in vers 4 zijn leerlingen te hebben gewaarschuwd voor vervolging en martelaarschap, komt er nu een andere tijd aan de orde. De tijd dat de heiland niet meer lichamelijk bij hen is. Daarom moest hij hen ook de voorgaande waarschuwingen doorgeven. Hij staat op het punt om te gaan naar hem die hem heeft gestuurd. Daar had de Heer hen al vaker op gewezen, Johannes 14, maar blijkbaar is het nodig dit nog een keer te doen. In vers 5 geeft de Heer aan dat het hem treft dat niemand van hen vraagt waar hij dan wel naartoe gaat. Dat stelt hem teleur, en dat zegt Jezus dan ook. Zeker, eerder op de avond hadden twee van zijn leerlingen hem de vraag wel gesteld. Petrus in Johannes 13, vers 36, en Thomas in Johannes 14, vers 5. Maar nu vraagt niemand iets, ze zwijgen allemaal. Kennelijk zijn ze door zijn woorden met stomheid geslagen. Ze zijn er helemaal door van hun stuk geraakt. Johannes 16, vers 6. Mijn woorden maken jullie verdrietig. De Heer Jezus viel erover dat niemand van zijn leerlingen hem vroeg waar hij heen ging. Wat daarvan volgens hem de reden was, brengt hij hun nu in vers 6 onder de aandacht. Voor zijn besef zijn ze erg verdrietig om wat hij over zijn heen gaan tegen hen had gezegd. Over dat verdrietig zijn maakt Jezus zijn leerlingen nu min of meer een verwijt. Op die manier denken zij wel alleen aan zichzelf, alsof het heengaan van de Heer Jezus enkel verlies betekent. Ze hadden nu wel het ontmoedigende gevoel dat Jezus hen als ouderloze kinderen achterlaat, Johannes 14, vers 18, maar er zitten ook nog heel andere kanten aan zijn vertrek en heengaan. Ook dat had de Heer Jezus hen al eerder gezegd, in Johannes 14, vers 28. Zij moeten eigenlijk blij zijn met zijn vertrek. Waarom hadden zijn leerlingen, na alles wat hij had gezegd, geen oog voor die aspecten van zijn vertrek? De Heere wil er met hen over praten. Waarom? Omdat hij niet wil dat zijn leerlingen verbitterd achterblijven. Dat is vandaag ook een belangrijk aspect in de omgang met elkaar en andersdenkenden. Laten wij onszelf eens wat vaker de vraag stellen of wij een mens niet verbitterd achterlaten na een gesprek of bezoek. Mogelijk kun je een discussie winnen, maar een mens verliezen. Zeker, de waarheid moet gezegd worden, maar het is nog wel van belang hoe de waarheid wordt gezegd. Woorden kunnen waar zijn, maar liefdeloos overkomen. In zo'n geval wordt een mens in verbittering achtergelaten. Ze hebben pijnlijke dingen ervaren of ondervonden met kerk en kerkmensen. Daardoor is er verdriet in hun leven gekomen en is er een losweekproces begonnen van de kerk en God. Sommigen hebben zich voorgenomen om nooit meer over de drempel van de kerk te komen. Als het zo moet, dan hoeft het van hen niet meer. Mensen kunnen ook verbitterd zijn geraakt door ongelukkige gebeurtenissen in het verleden. Anderen hebben een dierbare of een geliefde verloren en kunnen er maar niet overheen komen. Maar het is niet goed voor een mens om overrompeld te blijven door verdriet. In zijn situatie en achtergrond wilde Heiland er met zijn leerlingen over praten. En daarom zegt hij, Johannes 16, vers 7, maar wat ik zeg is de waarheid. Het is beter voor jullie dat ik wegga, anders kan mijn helper niet bij jullie komen. Als ik wegga, stuur ik hem naar jullie toe. De leerlingen van de Heer Jezus geven er duidelijk blijk van dat zij zijn heengaan verkeerd beoordelen. Daarom voelt Jezus zich geroepen de ware betekenis ervan te vertellen. Met het maar wat ik zeg, zet de Heere zijn zienswijze tegenover die van zijn leerlingen. Wat hij op dit gevoelige punt aan hen kwijt wil, wordt ingeleid met maar wat ik zeg is de waarheid. Daarmee wil Jezus wat hij nu gaat zeggen bekrachtigen. Een ander aspect hierbij is dat de Heer Jezus tegelijkertijd aangeeft dat zijn woorden het karakter van een openbaring dragen. Johannes 8, vers 45 en 46. Zo krijgen zijn leerlingen, in vers 7, van de Heer Jezus te horen dat het juist in hun voordeel is dat hij weggaat. Deze woorden herinneren ook sterk aan de uitspraak van de hoge priester Caiaphas in Johannes 11, vers 50. Caiaphas sprak toen profetisch: begrijpt u niet dat het in uw voordeel is als één mens sterft voor het hele volk? Zijn woorden hadden ook betrekking op het heengaan van de heiland, maar werden door heel andere overwegingen ingegeven. De reden waarom het voor de leerlingen van Jezus juist goed was dat hij wegging, was dat dan de Heilige Geest kon komen. Johannes 7, vers 39. De belofte van de Heilige Geest maakt deel uit van de verheerlijking van de Heer Jezus. Handelingen 2, vers 33. En, naar Johannes 14, vers 26, zou de Heilige Geest hen alles in herinnering brengen wat Jezus tot hen had gezegd. Kortom, er is helemaal geen aanleiding om verdrietig te zijn, maar veel meer voor vreugde. Ja maar, zal iemand vragen, hadden de leerlingen dit allemaal van tevoren kunnen weten? Ze hadden het kunnen weten, maar hebben het zo zeker niet begrepen. In Johannes 14, vers 28 had de Heiland hen al gezegd, jullie hebben mij horen zeggen dat ik wegga en weer terugkom. Als jullie werkelijk van mij hielden, zouden jullie blij zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik. Aan de andere kant kunnen wij de reactie van de volgelingen van Jezus wel meevoelen. Stel u voor dat u een leerling van Jezus bent. Samen bent u ruim 3 jaar intensief met hem opgetrokken. En op een dag, als je niet direct aan alles terugdenkt wat in het verleden door Jezus is gezegd, op zo'n dag zegt de Heiland, het is beter voor jullie dat ik wegga. Zo'n uitspraak zet de wereld op zijn kop. Daarom is het goed voor ons, u, jij en ik, om er nog even bij stil te staan, waarom het toen beter was dat de Heiland bij zijn leerlingen wegging. Een van de redenen is dat het doel van de eerste komst van Christus op deze aarde was zichzelf te geven als verzoeningsoffer voor de zonde van de mensheid. De Heer Jezus was toen op aarde gekomen om te sterven aan het kruis. Maar dat was niet het einde, maar het glorieuze begin van Gods overwinning over zonde, dood en Satan. In Markus 10, vers 45 hebben we gelezen, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen. Toen de Heere zijn opdracht hier op aarde had vervuld, ging hij daarna weer terug naar zijn Vader in de hemel. Een andere reden is, Jezus kwam als de mensenzoon op aarde. Hij nam de menselijke natuur aan. God is alomtegenwoordig, hij is overal aanwezig. Maar de Heer Jezus beperkte zich door een mens te worden. Dat betekent dat toen hij in Galilea was, hij niet tegelijk in Betanië kon zijn. Uit de geschiedenis van de opwekking van Lazarus herinneren wij ons dat Maria en Martha tegen Jezus zeiden, als u er was geweest, dan zou hun broer Lazarus niet zijn gestorven. Met andere woorden, toen de Heer Jezus op aarde was, in zijn menselijk lichaam, kon hij niet op verschillende plaatsen tegelijk zijn. Daarom is het beter dat hij weggaat, dan kan hij de helper, de Heilige Geest, sturen. De Heilige Geest kan overal tegelijk zijn. De Heilige Geest is bij iedere gelovige in Christus. De Heer Jezus zal de trooster, de parakleet, sturen en door de Heilige Geest kan hij in mensen gaan wonen. Wanneer de Heilige Geest komt, zal hij verschillende dingen doen. Eén ervan noemt Jezus in vers 8. En wanneer hij komt, zal hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. De Heer Jezus wijst zijn leerlingen erop dat zijn heengaan in hun voordeel is. Zijn woorden blijken uitleg nodig te hebben, omdat blijkt dat zijn leerlingen er verkeerd op reageren. Doordat Jezus terugkeert naar zijn Vader, komt de weg vrij voor het komen van de Heilige Geest. Zijn heengaan laat geen leegte achter. Dat was wat de leerlingen dachten. Onvermoeid gaat de Heiland verder om zijn volgelingen duidelijk te maken wat de Heilige Geest ten aanzien van de wereld doet. In vers 8 gebruikt de Heere dan het beeld van een rechtszaak. Hij zelf voert een geding met de ongelovigen. In het Johannesevangelie, met name met de Joodse leiders, die hem van allerlei zaken beschuldigen en vooral van godslastering. in dat proces zal de Heilige Geest als parakleet, dat wil zeggen als zijn pleitbezorger of advocaat, een unieke rol spelen. Als hij eenmaal gekomen is, zal hij de wereld met betrekking tot zonde, gerechtigheid en oordeel met bewijzen overtuigen. Het woord overtuigen betekent in Johannes 16 zoveel als overtuigend aan het licht brengen, zodat er niets tegenin gebracht kan worden. Dit werk van de Heilige Geest als parakleet en voorspraak zal zich richten op drie heel voorname punten, vers 9 tot en met 11. Hoe de Geest in dat opzicht te werk zal gaan, wordt door de Heer Jezus niet aangegeven. Maar tegen de achtergrond van wat we lazen in Johannes 15, mogen we aannemen dat de Heilige Geest zich daarbij ook zal bedienen van het getuigenis van de leerlingen, in woorden en daden. In de volgende uitzending lezen we verder in Johannes 16, vers 8 tot en met 28.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.